Hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond gekomen bent naar deze speciale themaavond over orgaandonatie en wat de Bijbel daarover zegt. In ieder geval hoe we als christenen daarmee om moeten gaan. U begrijpt wel, op een zo'n avond als vanavond is dat een onderwerp wat heel beperkt, compact behandeld wordt. Want we hebben vanavond ook de tijd om met elkaar te gaan bidden. Het is onze bidstondavond. Dus ik heb geprobeerd om alles zo kort mogelijk samen te vatten. En als u wilt, dan kan ik het ook wel op de website laten zetten van de gemeente. En dan kunt u het daar nog eens een keertje doorlezen. Als u een computer hebt. En anders moet u maar aan een kennis van u vragen of ze dat even willen kopiëren voor u. Zullen we samen deze avond aan de Heere opdragen? Heere, dank u wel dat we ook deze avond aan u op mogen dragen. Wil u vragen, Heer, wilt u ook vanavond in ons midden zijn en ons ook wijsheid schenken hoe we met ook maatschappelijke zaken die, ja, waar we zonder meer mee te maken krijgen, hoe we daar ook als christen mee om kunnen gaan. Heer, het is niet altijd even makkelijk om een sluitend antwoord te hebben. Heer, maar we danken u dat u uw Heilige Geest gezonden heeft om ons ook te leiden en ons duidelijk te maken wat goed is en wat niet goed is. Heer, we willen u bidden voor hen die via het Lucaskastje of via internet ook deze avond met ons meemaken. Zij die via ziekte of door ziekte of door ouderdom de samenkomsten niet meer mee kunnen maken, Heer, wilt u dan ook heel dicht nabij zijn. Heer, dank u wel dat wij nog de gelegenheid hebben om hier zo in alle vrijheid bij elkaar te mogen komen. En nu willen we u vragen, Heer, wilt u ons vanavond ook een goed uur met elkaar geven en ons helpen om ook hierin de leiding en de lijn te zien die u ons voorschrijft. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Voorafgaand aan dit thema wil ik graag de bekende woorden lezen uit Psalm 8. Psalm 8, de mens, de kroon der schepping Gods, staat erboven. Psalm 8, het is een lied geschreven voor de koorleider op een heel vrolijk instrument, de gittit. Een psalm van David. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel, uit de mond van kinderen en zuigelingen, hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wie is de mens, wat is de mens, dat gij zijne gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader, en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Tot zover dit mooie gedeelte waarin de mens beschreven wordt als de kroon op de schepping van God. Vanavond het thema orgaandonatie in het licht van de Bijbel. Ik zal proberen om datgene wat ik hier van bij elkaar gezocht heb duidelijk mogelijk door te geven. Helaas kunnen we niet vanavond met elkaar daar open over discussiëren of praten. Dat lukt gewoon niet. Als u vragen heeft of opmerkingen, dan is er altijd wel een tijd hierna of zo dat we daar met elkaar rustig over kunnen praten. Het is ook niet mijn bedoeling om hier een oordeel over te geven of een besluit, een absolute uitspraak. Het is veel beter om daar met elkaar eens goed over na te denken en Ik wil u wat informatie erover geven. Ook wat vanuit ons geloof. Misschien eerst wat algemeens. Wat bedoelen we met orgaandonatie? U weet waarschijnlijk wel dat het woord donatie komt weg van het woordje geven, een gift geven. Dat is doneren. Hè? Orgaandonatie betekent een donor is iemand die na zijn dood een orgaan of weefsel aan iemand geeft die erg ziek is. Tegenwoordig is het zo dat iedereen vanaf 12 jaar zich kan laten registreren als orgaandonor. Inmiddels hebben ruim 5 miljoen Nederlanders laten weten of ze wel of niet orgaandonateur willen zijn. Er zijn heel veel donors nodig. En we worden steeds weer opnieuw benaderd, vanuit de overheid ook, of wij niet donateur willen worden. Nog niet zo lang geleden heb ik ook een brief daarover gekregen. U misschien ook wel, als u zich nog niet geregistreerd hebt of nog niet hebt laten weten. In Nederland zijn ze een tijd bezig geweest om een geen bezwaar systeem in te voeren. Met andere woorden, als de overheid niets van je hoort, dat je er niet tegen bent, dan ben je automatisch voor. Nou, dat is niet doorgevoerd. Op dit moment functioneert hier in Nederland nog steeds het toestemmingssysteem. Je moet uitdrukkelijk zelf toestemming verlenen als je donateur wilt worden. Donor kun je zijn tijdens je leven. Gewoon in je gewone dagelijks leven. Je kunt ervoor kiezen om regelmatig naar het Rode Kruis te gaan om bloed te geven. En er zijn misschien wel onder ons mensen die dat heel regelmatig doen. En met dat bloed kunnen bloedtransfusies gegeven worden en kunnen mensen levens gered worden. Een bloedtransfusie, dat is ook een soort weefseltransfusie. Dus wat dat betreft zijn hier misschien wel donors in ons midden die dat misschien op die manier nog niet eens wisten. Er zijn bepaalde groeperingen die dat absoluut niet willen. Bijvoorbeeld de Jehovah getuigen. Die zullen ook heel streng zijn in het eten van biefstuk of vlees waar bloed in zit. Want in de Bijbel staat, de ziel van de mens zit in het bloed. Dus zij zeggen, als je dus het bloed aanvaardt van anderen, dan komt ook de ziel van die persoon in je. En op die manier willen ze dus absoluut geen bloedtransfusie ondergaan. Donor kun je ook zijn binnen je familie. Ook bij onze aangetrouwde familie van de kant van Frits en Nel. Misschien kent u die wel. Rut en Sam zijn. Rut is daar een dochter van. Nel die had had twee broers. En de ene broer die had geen goede nier meer. Die zou dus moeten dialyseren. Een andere broer van hem die had twee goede nieren. En ze hebben het onderzocht. En ook de verschillende, er zijn wel 40 verschillende weefselgroepen. Dus het is niet zo eenvoudig dat dat bij elkaar past. In een gezin is dat soms wat meer voor de hand liggender. En inderdaad, het klopte. En deze broer die heeft in zijn leven een nier afgestaan. Een hele zware operatie, waarschijnlijk nog zwaarder dan een nier inplanten. Maar die broer die heeft zijn nier afgestaan aan zijn andere broer. Dus donateur in het leven. In de tijd dat ik het is ongeveer dat zo'n 50 à 60 familiedonaties plaatsvinden per jaar hier in Nederland. Daarnaast krijgen we te maken met orgaandonaties na het overlijden. Er kunnen bijvoorbeeld na het overlijden van iemand die overleden is de hoornvliezen gebruikt worden voor de ogen van anderen. Of, en daarmee zijn sommige mensen heel erg geholpen, die weer helder kunnen zien. En die worden heel eenvoudig verwijderd. Het kan zijn dat je gezegd hebt, nou, ik wil wel graag meehelpen aan het brandwondencentrum in Beverwijk. En van mij mogen ze wel wat huid, dat noemen ze dan via een kaasschaafmethode, kunnen ze een stukje huid wegsnijden. Dat wordt direct ingevroren en naar het brandwondencentrum gebracht in Beverwijk, waarmee mensenlevens ook gered kunnen worden. Dat zijn zaken die kunnen gebeuren na het overlijden. Of hartkleppen. Hartkleppen van mensen zijn vaak beter, omdat daar geen stollingsmedicijnen, antistollingsmiddelen nodig zijn. Met kunstkleppen veel meer. Die zijn vaak beter. Of, even kijken, botweefsel kan dan ook nog weggenomen worden, wat vaak gebruikt wordt door bij de kankerchirurgie. Maar dat kan allemaal gebeuren na het overlijden. Maar als het gaat om organen, zoals bijvoorbeeld nieren, lever, longen, alvleesklier, hart, ja, dan die kunnen niet zomaar uit een dood lichaam gehaald worden. Want direct als het lichaam sterft, zijn deze organen niet meer bruikbaar. Dus dan probeert men dit lichaam als het ware levend te laten zijn. Dan wordt een lichaam kunstmatig in leven gehouden. En vanuit dit kunstmatig in leven gehouden lichaam kunnen ze dus deze organen goed eruit halen voor het gebruik in andere lichamen. Nou, daar het volgende over. Hoe wordt orgaandonatie toegepast? Om nu deze organen in een goede conditie bruikbaar voor transplantatie uit het lichaam te kunnen verwijderen, zal de bloedsomloop van een lichaam gecontinueerd moeten worden. Orgaandonatie vindt meestal plaats na een ernstig ongeluk, waarbij na reanimatie, waarbij de eerste hulp verleend wordt, de reanimatie overgenomen wordt door machines in de intensive care, in het ziekenhuis. En op zo'n manier wordt het lichaam als het ware kunstmatig nog een hele tijd in leven gehouden. Komt ook wel voor bij ernstige hersenletsels, zoals met een hersenbloeding. Soms ook wel eens bij verdrinkingsdood, dat het lichaam verder nog wel goed is, maar de hersenen als het ware afgestorven zijn. Uiteindelijk moet men dan constateren in het ziekenhuis dat een patiënt hersendood is. Vroeger was het zo, dan keek een dokter van of er nog ademhaling was, of er nog bloeddruk was, of er nog hartslag was. En dat was vaak bepalend of iemand leefde of niet meer. Nou, vandaag hebben we met mensen te maken die geen ademhaling meer hadden, die geen hartslag, helemaal niks meer hadden en toch nog weer leven. Omdat ze gereanimeerd werden en toch weer in leven gekomen zijn. Dus uiteindelijk hebben ze op een gegeven moment gezegd, is dit nog wel een duidelijke manier om te constateren of iemand dood is of niet dood is? En toen heeft men geconstateerd dat een veel duidelijker methode is om te kijken of er nog hersenactiviteit is. Als een mens hersendood is, en dat is natuurlijk niet zomaar te constateren, dan is iemand werkelijk echt overleden. Als iemand na een erg ongeluk met een schedelbasisfractuur in het ziekenhuis terechtkomt en iemand wordt direct aan de beademing gelegd, aan de hart-longmachine, en dat lichaam dat functioneert wel door, dat hart het blijft wel doorkloppen, dat bloed dat blijft wel doorcirculeren, dan moet een neuroloog op een gegeven moment gaan kijken van, is er nog wel enige hersenactiviteit? Dus dan wordt bijvoorbeeld een EEG gemaakt. En als een EEG uitwijst dat de monitor volkomen vlak blijft en dat er geen enkele activiteit binnen de hersens te zien is, dan zou op een gegeven moment dit de aanwijzing kunnen zijn dat iemand volkomen hersendood is. Dan wordt het lichaam nog wel op gang gehouden, maar ja, de motor van het lichaam, het brein van het lichaam, dat is er niet meer. Men gaat dan kijken of het lichaam of de hersenen nog reageren op de naam van iemand wordt heel hard geroepen. Of er dan nog een prikkel te zien is op de monitor. We doen wel eens pijn, ze doen wel eens pijnprikkels. Of dat nog enig effect heeft op de monitor. Maar als het allemaal heel vlak blijft, ja, dan gaat men erin, ja, gaat men constateren dat deze patiënt hersendood is. Soms is het ook nog wel eens zo dat men een soort bloedvatonderzoek doet met contrastvloeistoffen. En dat ja, dan gekeken wordt of er nog enige doorbloeding is in de hersenen. En dan kan men zien dat de bloeding ophoudt tot aan de hersenen. Want die hersenen die staan zo onder druk dat er geen bloed meer doorheen kan komen. En dan kan men ook daaruit constateren dat ja, de patiënt hersendood is. Het lijkt of de patiënt in leven is. Ik heb dat, en sommigen van u hebben dat wel meer meegemaakt in het ziekenhuis. Er is ademhaling, er is temperatuur, er is kleur. Maar dit is alleen mogelijk doordat de machines dat in stand houden. Het is heel kunstmatig. Wanneer de hersenen uitgeschakeld zijn, dan is officieel de doodstoestand ingetreden. Het lichaam wordt echter in leven gehouden om de organen in een goede conditie uit te halen. Als we het hebben over geen hersenactiviteit, misschien wel goed om dat misschien heel kort te noemen. We hebben te maken met de kleine hersenen, die met name er zijn voor het in evenwicht en samenwerking van de spieren. Soms kunnen die voor een korte tijd uitgeschakeld worden, heel even. We hebben te maken met de grote hersenen, met name de hersenschors, dat is de buitenkant van de hersenen, waar eigenlijk de identiteit van de mens in verborgen zit. De wil, de gevoelens, de gedachten. Maar onder die hersenschors, wat dieper, zit de hersenstam. En de hersenstam is eigenlijk een soort generator, een soort schakelstation, een regelstation. Wat eigenlijk het hele menselijk lichaam laat functioneren. Daardoor wordt de lichaamstemperatuur op stand, op niveau gehouden. De bloedsomloop, de ademhaling, de bloeddruk, de hormoonspiegel. Dat is eigenlijk de hersenstam. Nou, als er een volkomen hersendood iemand is, dan begrijpt u wel, dan is het leven eruit. Dan is er geen leven meer. In deze fase, en dat wordt heel secuur onderzocht door één of meerdere neurologen met verschillende onderzoeken. In deze fase wordt dan aangenomen dat de patiënt hersendood is. En worden met een juiste piëteit, eerbiedig, vaak ook de organen uit het lichaam verwijderd. Het afscheid nemen voor de familie die daaromheen is, die dit allemaal zo meemaakt, het ongeluk en het bericht hoort en in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, het afscheid nemen voor mensen die daaromheen is niet altijd even makkelijk. Je wil vaak alleen zijn met zo iemand. Je hebt daar vaak de tijd niet voor. Mensen die heen en weer lopen, artsen die van alles en nog wat doen, verplegers die hun uiterste best doen om op de juiste manier zo kort en snel mogelijk de juiste organen uit het lichaam te halen en ze dan opnieuw te gebruiken voor de redding van andere mensen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het ook niet het juiste moment is dat dan de arts aan de familieleden moet vragen en mogen wij organen verwijderen uit het lichaam? Ik denk dat je dan in zo'n emotionele toestand bent, dan moet eigenlijk de beslissing al lang genomen zijn. En u kunt via zo'n formulier aangeven of u het wel wil doen of dat u het niet wil doen. Het is veel beter om die beslissing niet dan te moeten nemen. Het is ook niet goed om nu als mensen, als familieleden nu te zeggen, nou, als het zover bij mij is, dan laat ik het over aan mijn vrouw of aan mijn familieleden. Want dan zaalde je ze op met een keuze die ze op dat moment niet kunnen maken. Dus het is veel beter om dat in gewoon een nuchtere toestand, in alle rust, gewoon de dingen te overwegen. En dat nu te nemen, die keuze. Maak het die keuze. Maar hoe gaan we daarom met ons geloof? Onze relatie met de Heer. Wat leert de Bijbel over orgaandonatie? Kunnen we iets lezen in de Bijbel over deze zaken? Nou, er zijn al heel wat christenen vroeger die hebben gezegd, ja, wij moeten het lichaam wat we van de Heer gekregen hebben, daar moeten we niet aankomen, dat moeten we compleet begraven. We moeten dat niet verminkt begraven. Ze waren zelfs zo, dachten ze van, ja, als je nu een lichaam met één been begraaft, dan sta je ook later op met één been. Nou, ik denk dat dat nou niet zo helder is en ook niet zo duidelijk is. Ik denk niet dat dat nou echt een argument is wat zwaarwegend is. Als het lichaam hier niet compleet begraven is, dat het dan ook niet compleet op zal staan. Anderen zeggen, ja, moet je eens horen, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Daar mag je niet zomaar mee doen wat je wilt, zelfs ook na het sterven niet. Nou, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je niet zomaar zegt, och, mijn lichaam is na mijn overlijden, mag je ermee doen wat je wilt. Ik denk dat we daar ook heel secuur mee om moeten gaan. En als wij een bepaalde regeling treffen van wat er met ons lichaam mag gebeuren, dan moet je dat wel duidelijk omschrijven en ook hoe het moet gebeuren. Er staat een heel interessant vers in Galaten 4 vers 15. Ja, dat is een vers wat wel eens meer gebruikt wordt hierin. Maar misschien toch wel goed om het even te lezen. Galaten 4 vers 15. In Galaten 4 vers 15 daar staat, gij hebt u toen gelukkig geprezen, wat is daarvan over? En dan denkt Paulus aan de liefde terug van de mens in Galaten en dan zegt hij, want ik kan van u getuigen dat gij, ware het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zoudt hebben. Een heel interessant vers. We weten dat Paulus waarschijnlijk bijziend geweest is, niet goed kon zien. En Paulus zei, als het mogelijk geweest was, dan hadden jullie zelfs jullie ogen aan mij gegeven. Zodat ik weer kon zien. Er zijn toch wel een aantal kanttekeningen bij orgaandonatie die ik toch wel graag aan jullie kwijt wil. In de eerste plaats, bij sommige mensen leeft de illusie dat als je je organen beschikbaar stelt voor mensen die het nodig hebben, dan leeft de illusie in hen dat ze dan als het ware voortleven in het leven van een ander. Nou, dat moet een illusie zijn waar je vanaf moet stappen, want het is absoluut niet waar. Dus dat je eigenlijk, dat dat een motief is van, ja, oh ja, dan ben ik dood, maar dan leef ik voort door de organen die ik afgestaan heb in het leven van een ander. Nog een heel belangrijke kanttekening is, je moet nooit meedoen aan het verwijderen van organen die iets met onze persoonlijke identiteit te maken hebben. Daarmee bedoel ik niet een harttransplantatie. In het hart ligt niet de identiteit van een persoon. Het ligt veel meer in je hersens. En het is echt niet zo dat een patiënt die het hart van een ander krijgt, dan ook de persoonlijkheid van die ander krijgt. In het begin, dat is bij elke hartoperatie zo, brengt dat wel heel veel emotionele veranderingen in iemand teweeg. Maar het is niet zo dat met een hart ook de persoonlijkheid van de een op de ander overgaat. Nee, het gaat veel meer. Bijvoorbeeld een aantal, misschien wel ja, maanden geleden, wel langer, werd er onderzoek gedaan naar het transplanteren van hersencellen van geaborteerde kinderen. Van geaborteerde foetussen. Voor Parkinson-patiënten. Waarmee Parkinson-patiënten eventueel genezen zouden kunnen worden. Nou, ik denk dat je hier bezig bent met identiteitsgevoelig materiaal. Ook genetisch identiteitsgevoelig materiaal, daar zullen we nooit aan mee moeten werken, dat dat getransplanteerd zou worden. Een andere kanttekening die ik wil noemen, dat is donorregistratie moet nooit leiden tot één of ander financieel voordeel. Nog maar een paar maanden geleden stond er in de krant dat gezegd werd, mensen die zich laten registreren als donor, die zouden eventueel moeten belonen door korting op hun ziektekostenverzekeringpremie. Nou, voor wat hoort wat. Er zijn landen, en met name in Oost-Europa en andere landen buiten Europa, waar een levendige, illegale handel is in menselijke organen. En mensen daar financieel voordeel aan willen hebben. Nou, dat zijn natuurlijk dingen, daar moeten we natuurlijk nooit wat mee te maken willen hebben. En dan nog een kanttekening. Als christen moeten wij ook op een gegeven moment aanvaarden wat Gods wil is met ons leven. Ik noem dat wel eens de medische trucendoos. Is zo gigantisch dat er altijd wel misschien weer andere mogelijkheden zijn om het leven nog meer te rekken. En soms is het wel eens heel belangrijk om een afweging te maken van wat is nou de wil van God hierin. Aan de andere kant, het is ook heel gevaarlijk, want met alle ontdekkingen die we op medisch gebied gedaan hebben, heeft de mens ook steeds meer verantwoordelijkheid gekregen. En er staat ook in de Bijbel, als je een ander weet te helpen en je doet het niet, dan is het tot zonde. Dus we hebben als mensen ook heel veel verantwoordelijkheid gekregen. Nu we zoveel weten en kunnen. Maar het moet niet eindeloos zijn. En ik denk dat we soms wel eens te veel met de trucendoos bezig zijn. En eigenlijk daarin wel een oplossing hebben. Dus ik denk dat dat een heel persoonlijke afweging is. Een laatste kanttekening of een laatste vraag die ik u wil stellen. Maak de volgende afweging. Als u patiënt zou zijn. En u zou een orgaan nodig hebben. Of u zou een nier nodig hebben. Zodat u niet 3 keer in de week hoeft te dialyseren. Zou u dan zo'n nier willen aanvaarden? Zou u met dankbaarheid zo'n nier willen laten implanteren? Nou, sommigen die willen dat wel. Met 2 handen, zegt hier iemand. Anderen zie ik nee schudden. Maar dat is een persoonlijke overweging. Maar ik denk als jij zou zeggen, nou, die wil ik heel graag aanvaarden, zodat ik verder kan leven. Dan is de volgende vraag, zou je dan ook zo'n nier af willen staan? Zou je dan ook de andere kant willen doen? En dan ook zo'n nier willen geven? Nou, dat zijn een aantal dingen waar je heel persoonlijk over na moet denken. Het is heel belangrijk dat je. Een van de belangrijkste dingen is dat je niet wacht tot het moment, maar dat je veel eerder in een nuchter moment weet wat je moet doen. Hè? En dat wordt geregistreerd en je kunt het altijd nog weer veranderen. Maar aan de andere kant is het heel belangrijk dat je weet van mijn lichaam is van de Heer. En daar moet in alle omstandigheden ook met eerbied mee omgegaan zijn. Ik heb en dat is trouwens een heel goed boekje, wat informatie gehaald uit het boekje Kerken en Orgaandonatie. Dat is een boekje van de Nierstichting. En daar wordt ja, heel duidelijk geschreven in hoe we daar als christenen ook mee om kunnen gaan. Wat orgaandonatie is. En op de achterkant, tenminste de achterste pagina, daar staat bijvoorbeeld een boekje van Celdenrijk, organen en weefsels op reis. Een medisch-ethische afweging van transplantatiegeneeskunde. Uitgeverij Groen. Nou, er zijn wel meerdere boekjes die best wel heel goed zijn om te lezen. Dus als u er meer over wilt weten, dan kunt u schrijven naar de Nierstichting. U kunt daar een hele handzame brochure bij bestellen. En ja, dan bent u dus mee bezig met dit toch wel hele belangrijke onderwerp. Dat was eigenlijk hetgeen wat ik hierover wilde zeggen. Geen absolute uitspraken, maar wel een goed nadenken, een helder nadenken over de dingen die daarmee te maken hebben. Nog één opmerking. Dan zouden Hans en Wim dit veel beter kunnen doen dan ik. Dat zijn onze medici. Maar misschien wel goed omdat ze weten, iemand die hersendood is, dat is heel wat anders dan iemand die in coma ligt, hoor. Een situatie in coma, dan is er nog wel duidelijk een bepaalde hersenfunctie. Maar iemand die echt volkomen hersendood is, ja, dat is gewoon, ja, de stekker is er dan eigenlijk al uitgetrokken. Alleen kan men dan het lichaam door laten functioneren om die organen te behouden voor transplantatie. Goed, dat was hetgeen wat ik hierover wilde zeggen.